Toen ik voor het eerst ergens moest spreken, toen kreeg ik als commentaar, het kwam blijkbaar wel uit uw hart. Maar ik heb er niks van begrepen. Van de valse profeten staat dat de Heer zegt, ze zeggen al zo zegt de Heer, maar ik heb helemaal niet gesproken. En zij spreken uit hun hart. Dat gewoon in het Oude Testament. Dus het blijft wat gevaarlijk. Maar het blijft natuurlijk zo dat het woord Gods in onze harten zou wonen. En daar zou het ook weer uitgesproken worden. Dat is waar, maar de echte bron is natuurlijk gewoon, zeker in onze dagen, dat woord van God dat geschreven is. Dat is ook het meest opmerkelijke eigenlijk van al wat het Nieuwe Testament leert. Want er wordt wel eens gemakshalve gedacht dat het Oude Testament, het is nou eenmaal niet compleet. Er moest nog een vervolg opkomen en het is gekomen. En in het Nieuwe Testament leer je dan andere dingen dan in het Oude Testament. En ja, dat heeft wel een kern van waarheid, moet ik u zeggen. Natuurlijk. Maar andersom is het zo dat wat je ook tegenkomt in het Nieuwe Testament, het wordt altijd gebaseerd op uitspraken, schriftelijk, op uitspraken in het Oude Testament. Het is altijd zoals er geschreven is. Al moet ik dan zeggen dat soms die dingen die geschreven zijn in het Oude Testament voor ons inderdaad niet duidelijk zijn. En pas duidelijk worden nadat ze eerst worden uitgelegd in het Nieuwe Testament. En dan kun je zeggen, gelijk geschreven is en zo heeft de profeet gesproken. En wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van de een of andere profeet. Of door alle profeten staat er soms. En dat is natuurlijk zo. Kortom, echt wat nieuws leert het Nieuwe Testament feitelijk niet. Zelfs als het leven van de Heer Jezus beschreven wordt, staat er nogal eens bij dat het is om te vervullen hetgeen inderdaad in het Oude Testament gezegd werd over Bethlehem Ephrata en over Galilea der Heidenen en noemt u maar op. En de maagd zal zwanger worden, het kan ook nog, want het is pas kerstfeest geweest. Dus dat soort dingen. Het staat echt allemaal in het Oude Testament en dat de Messias de ogen der blinden zou openen en de kreupelen zou doen wandelen en de gevangenis zou openen en dat soort dingen meer. Er staat ook zwart op wit in het Nieuwe Testament dat is wat in het Oude Testament geschreven is. En als dan het Nieuwe Testament leert dat wij, gelovigen, verlost zijn geworden van de heerschappij van zonde, dood en wet, en als dan speciale aandacht gevraagd wordt voor het feit dat wij inderdaad niet leven onder de Mosaïsche wet en zelfs niet onder wet in de zin van inzettingen in het algemeen, dan wordt tot onze verbazing gezegd dat die dingen in het Oude Testament feitelijk al waren aangekondigd. En dat het in overeenstemming is met wat in het Oude Testament geleerd wordt. Hoezeer men ook tegen protesteert, tegen de gedachte zelf. Als het ontwikkeld wordt in het Nieuwe Testament, staat er gewoon dat het in het Oude Testament allemaal staat. En soms staat het er een beetje ingewikkeld. Met opzet, ingewikkeld. Dat wil zeggen, in het Oude Testament zijn dingen bedekt. Soms moet het uitgepeld worden. Ik heb het nog nagevraagd aan Lazarus. Je weet het toch, hè? Toen die opstond uit de dood werd gezegd dat ze hem moesten ontwikkelen. Uitwikkelen, of wat dat maar was. En zo is het maar net, want Lazarus staat voor oud-testamentische waarheid feitelijk, die tot leven komt door de opstanding van Christus zelf. En daarmee ben je terecht bij Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek, zoals in het Oude Testament aangekondigd. Nou ja, eigenlijk maar in één tekst, want het is Psalm 110 vers 4... En ontleent aan een geschiedenis die voor de gelegenheid dus blijkbaar fungeert als symboliek. Namelijk Genesis 14, het optreden van iemand die Melchizedek genoemd wordt. En meer vind je er ook niet over en later ook niet meer in heel het Oude Testament. Niet behalve de ene uitspraak gezegd tot de Heere van David in Psalm 110. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Die ene zin. En wat het betekent, ja, daar gaat de hele zogeheten brief aan de Hebreeën over, die ik voor me heb liggen, waarin nieuwtestamentische waarheid uiteengezet wordt aan de hand van uitspraken in het Oude Testament in elk geval, maar ook in het bijzonder aan de hand van oudtestamentische symboliek. Dat wil zeggen, symboliek, typologie, maakt mij niet uit hoe je het noemt, zoals we die tegenkomen in het Oude Testament, namelijk in de oudtestamentische geschiedenis in elk geval. Want u weet hoe dat is, hè? Je neemt het handboek Inleiding tot de Bijbel van Ebi of zo, ik heb ook maar wat, kan niet schelen van wie, en dan zoek je even op Hebreeën. Dan staat de titel van een brief, schrijver onbekend, er zijn theorieën over wie het geschreven zou hebben enzovoort. En daarna krijg je wanneer geschreven, dan is het antwoord nog voor de val van Jeruzalem, want men moet uitgaan buiten de legerplaats, dan betekent het dat Jeruzalem nog bestond, anders kon je er niet uitgaan, verzin ze maar. Dat staat er allemaal in hoor, dat is allemaal standaard. Inleiding tot de Bijbel heet dit vak. En daar staat er het doel van de brief. En het doel van de brief is om een weerwoord te hebben tegen de judaïserende, want zo noemt men dat, tegen de judaïserende christenen. Want je kan moeilijk in zo'n boek zetten dat het gericht is tegen die christenen die vinden dat ze onder de wet moeten leven. Want de schrijver van deze inleiding tot de Bijbel vindt ook dat je onder de wet moet leven. Dat vindt toch iedereen? Je moet je toch houden aan minstens 10 geboden, die je dan niet zelf mag uitzoeken overigens, maar uit de honderden die er zijn. Dus dan heet het, het is geschreven tegen de judaïserende christenen. Dat zijn dan die christenen die vinden dat je onder de Joodse wet moet leven. Dan moet ik u zeggen, als het zich daartoe beperkt, dan is er nog een grote markt voor. Zeker in onze dagen, omdat wij in onze dagen nogal wat zogeheten christelijke gemeenten tegenkomen die niet het kerstfeest vieren, maar het Chanukka-feest en het Loofhuttenfeest en grote verzoendag op de camping uiteraard. Nee, ik roep maar wat, maar nee, dit is wel degelijk serieus, want men weet er niet goed raad mee. Men weet niet goed raad met het christendom en dus neemt men Joodse inzettingen over. Hetgeen heel vervelend is, want als daar een discussie over bestaat, dan kom je daar nooit meer uit, hè? Ik wil u wel eens af en toe wat algemene dingen vertellen. U weet, het Nieuwe Testament leert dat wij als gelovigen verlost zijn van de wet. Nou ja, van de wet, dat kan toch niet, want voor ons geldt natuurlijk toch ook. Dat hoeft me niet te argumenteren. Dat geldt toch ook, gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken, gij zult niet fietsen op zondag. De andere 4 ben ik kwijt. Maar dat weet toch iedereen, daar zouden we ons toch aan moeten houden. Hoezo dan verlast van de wet? Daar heeft men het volgende op gevonden. Men heeft de wet verdeeld in 2 delen. Ik heb het wel eens eerder verteld, geloof ik. Men heeft de wet verdeeld in 2 delen. In de morele wet en de rituele wet. Of hoe heet dat? Ceremoniële wet noemt men dat. De morele wet en de ceremoniële wet. En heeft men uitgevonden dat wij verlost zijn van de ceremoniële wet. Dat schijnt een erg drukkende last geweest te zijn. Nou ja, onder ceremonieën valt dan de hele dienst in de tabernakel en in de tempel. En nog zo het een en ander. En alles wat als ceremonie beschouwd kan worden. Dus het hele Joodse praktische leven en wat het maar wezen mag. Daar zijn we dan van verlost. Maar we moeten ons natuurlijk wel houden aan de morele wet. Dan moet ik dan zeggen, dit verschil kent de Bijbel niet. De theologische handboeken allemaal. Nou ja, bijna allemaal. Denk ik. Maar dit verschil bestaat niet. Ik kom het overal tegen, maar het bestaat niet. De Bijbel zegt, als je 1 wetsartikel overtreedt, ben je een overtreder van de hele wet. En als je vindt dat je de wet moet houden, moet je de hele wet houden. En dit onderscheid mag je dus niet maken. Maar men heeft dus in het christendom de leer geadopteerd, algemeen. Werkelijk officieel algemeen geadopteerd. We hoeven niet, ons niet te houden aan de Joodse wetgeving. de ceremoniële wet, dus de riten, de Joodse feesten, de besnijdenis dus en het kosher eten en wat het nog maar. En dus ook niet grote bijzondere loofhuttenfeest, maar we moeten ons houden aan de morele wet. Hoe dat dan is met de lui die nu in onze dagen hebben uitgevonden dat je alsnog de Joodse feesten moet gaan vieren, van welke wet die lui dan verlost zijn, daar heb ik geen idee van. Ik heb het wel eens nagevraagd, maar je krijgt daar geen antwoord op. Men wordt daar boos om. Want u weet hoe het is in wat men noemt zwaar gelovige kring. Het kan niet schelen wat eronder verstaan wordt. In zwaar gelovige kring, ik weet ook niet wat het is echt, maar in zwaar gelovige kring mag je geen vragen stellen. Nee, of dat nou de islam is, of het jodendom, of het christendom, of wat het ook maar is. Daar mag je geen vraag. Je moet je gewoon houden aan de traditie. Dit zit. En dus als je dit soort vragen stelt, dan krijg je lelijke antwoorden. Slecht voor je reputatie trouwens, om zulke vragen te stellen. Daar kan ik u alles over vertellen, maar het is erg vermoeiend voor mij en voor u. Dus dat zal ik niet doen. Maar ik stel toch de vragen. Om de eenvoudige reden dat de Bijbel ze stelt. En Paulus zelfs, ook letterlijk. Die zegt, als je dan met de geest en dus uit de genade begonnen bent en daaruit wedergeboren, hoe kom je erbij dat je daarna onder de wet moet leven? Alsnog, voleindigt gij dan met het vlees, staat er dan in dit verband, in de Galatenbrief en zo verder. Nou goed. Dus met andere woorden, helemaal terug, in leiding tot de Bijbel. De Hebreeënbrief is niet geschreven tegen judaïserende christenen. Het is geschreven tegen christenen die menen dat ze onder de wet moeten leven. En dat wil zeggen de hele wet uiteraard. Dat is inclusief de rituelen, want dat is het minst belangrijk, want als je een feestje wil vieren, dat mag. En als je geen dak boven je hoofd wil hebben en in een hut wil gaan leven met bladerendak, als een loofhut, dat mag. Kamperen is niet verboden in de Bijbel. Integendeel, het kent een lange traditie. Ik meen het. En een kandelaar met kaarsjes, ja, of je er nou 7 of 8 of 9 aansteekt, het is iets ingewikkeld, dus ik zeg, sluit alles maar in. Dan, dat moet je allemaal maar zelf weten. Dat mag ook midden in de zomer als je dat zou willen. Het is niet verboden. Nee? Maar waar het nou juist om gaat, is om de dwang die de wet oplegt aan de mens in al zijn doen en laten. Het ontneemt hem zijn vrijheid. Dat is wat religie ook doet. Het ontneemt de mens ook de vrijheid. Ik heb wel eens gezegd, het jodendom is eigenlijk een soort karikatuur van wat religie is. En dat hou ik nog staande. Op grond van wat de Bijbel erover zegt. Het is uitwendig vertoond, men moet van alles en men kent geen enkele belofte. Het dient namelijk tot niks. Waarom doet men dat? Ik heb het u wel eens verteld. Ik heb het ook vaker nagevraagd bij lui die dat doen. Waarom doen jullie dat? Ja, omdat we zo zijn opgevoed, omdat het zo hoort, omdat Abraham het deed, wat meestal gelogen is. Behalve als het over de besnijdenis gaat natuurlijk. Maar ja, die deed het eigenlijk nog niet, maar het werd hem opgedragen, vooruit. Maar waarom doen we het? Dat is de traditie, want dat is de aard van onze godsdienst. En het judaïsme kennen wij ook in het Oude Testament al uitgebeeld als de vrouw van Lot. Verlost uit Egypte, met kijkt achterom. En dan wordt het een monument, wordt zij een monument van zout. En een monument is een herinnering aan het verleden en zout is een beeld van het woord van God. Maar het arme mens was morsdood. En zo is het met religie en specifiek met het jodendom. Maar ik ben geneigd te zeggen in onze dagen, nou, als je dan echt een karikatuur wil hebben van religie en waar dat echt toe leidt, dan moet je bij de islam terecht. Denk ik maar zo. Want het hele punt is, de Joden smokkelen ermee, hè. Dat weet u, hè. Die hebben wel wetten, maar die weten ook hoe ze eronderuit moeten komen en hoe ze ermee kunnen sjoemelen. Zo heet dat, hè? Die hebben daar trucs voor. Kortom, en ze hebben humor, dus ze kunnen goed relativeren en daarmee overlevend zijn. Bovendien, judaïsme heeft nog een andere doelstelling, namelijk het bewaren van wat doorgaat voor de Joodse identiteit. En dat is in het algemeen redelijk goed gelukt. Maar als je nu echt godsdienst wil hebben, karikaturaal, nou ja, dan moet je kijken naar de islam. Want kijk, wij kennen evangelisatie. Het jodendom, ja, dat kan je geen evangelisatie noemen met de Bijbel open, maar het jodendom kent wel prediking. Absoluut. Maar de islam kent alleen maar wapens. Dat mag je niet hardop zeggen, dat is politiek incorrect, dus we hadden de gordijnen ook nog dicht moeten doen eigenlijk even. Maar van alles, ik heb het niet over die buurman van u, of wie het maar zijn, of de een of andere asielzoeker, of zo. Dat mag je ook niet meer zeggen, het is AZC'er, hè? Dat weet je. Een AZC'er, zodat je niet meteen weet waar het over gaat, moet je opzoeken eerst. Maar goed, daar heb ik het niet over. Dat is allemaal de waan van de dag. Waar ik het over heb, is de islam vanaf de oprichting tot vandaag. Omdat het een wettisch systeem is, en omdat wet alleen maar met geweld in stand gehouden kan worden, zit er niks anders op dan de wapens te gebruiken. Nee, het christendom heeft zich daar in het verleden ook schuldig aan gemaakt, zeker. Want daar loopt het op uit. Als het wet is, dan draagt men het zwaard niet te vergeefs. Ik leen maar even een uitdrukking uit Romeinen 13 is, geloof ik. Dan is dat nodig. Op wetsovertreding moet sanctie staan, zal ik maar zeggen. Zo werken die dingen. Maar dat is het hele punt, daar draait de hele wereld op. De eeuwen door, altijd geweest. Op wapens en op wet. En of het dan godsdienst heet of niet, dat hangt er maar vanaf wat je daaronder verstaan wil. Iemand zei, alle oorlogen waren godsdienstoorlogen. Zo, ja, dat kan je makkelijk beargumenteren, zeg. Als wet godsdienst is en godsdienst is wet, dan gaat het daar altijd over. Het gaat altijd over macht uitoefenen en dus wetten toepassen. Zijn er hetzelfde ding altijd geweest. Maar het hele punt is dat wij als gelovigen worden daaraan onttrokken. Van Gods wegen. Dat wil zeggen, als godsdienst is om God te dienen, wel nu, God, die zich voorstelt als de schepper van hemel en aarde, de enige echte, die zegt, ik verlos je daarvan. Ik verlos je van dat systeem. Want het is wel leuk bedacht, dat als je de mens vertelt wat hij doen moet, dan weet hij tenminste hoe hij moet leven en daar kan hij wat mee. De Bijbel zegt, daar kan hij niks mee, want hij is niet in staat om zich daaraan te houden. Dat is het probleem. Ik hoor het de rabbi nog zeggen. Die zei, natuurlijk geloven wij in het goede in de mens. Ondanks de holocaust en alles, natuurlijk geloven wij in het goede van de mens. Want wat moet je anders met wet? Zei die echt. Dan valt er aan de mens niks te verbeteren. Valt er niks te ontwikkelen. Natuurlijk geloven wij in het goede in de mens. En ik moet u zeggen, nou, wij geloven niet in het goede in de mens. Wij geloven dat de mens slecht is en dat in de mens geen goed woont. Dat staat gewoon in de Bijbel en het wordt in de loop van de geschiedenis gedemonstreerd. Er valt niks te ontwikkelen. Is dat ontmoedigend? Is dat pessimistisch? Nee, helemaal niet. Maar het is het begin van het verhaal. Daarna komt het verhaal, namelijk God zegt, maar ik geef je ander leven, ik maak je tot een nieuwe schepping, enzovoorts. Ik doe het oude weg en ik stel het nieuwe ervoor in de plaats. En op een of andere wijze blijkt dan toch dat het nieuwe de erfgenaam is van dat oude. Want het oude sterft, maar het wordt opgevolgd door dat nieuwe. Dus samenvattend, de hele inhoud van de Bijbelse geschiedenis. Van de feiten bedoel ik, hè? Zonder te vertellen waar het dan precies om ging en waarom het zo moet. Maar dit is wat gebeurt. Ik heb vorig jaar, is het inmiddels, ja, in Woepertal, dacht ik, hopelijk goed uiteengezet, dat weliswaar Haran en Nahor onterfd werden en dat de jongste van de drie, Abraham, de erfgenaam werd, maar dat bij nader inzien alles wat uit Abraham en zijn erfenis voortkwam, wel degelijk afstand van Haran en Nahor. En dat bedoel ik maar. Zo is het met ons ook. Wij ontvangen nieuw leven. Maar het nieuwe leven is de erfgenaam van het oude leven waarin we hier op aarde geboren worden. Het zet zich daar toch in voort, op een of andere wijze. Dat is wat God doet, geeft ons nieuw leven en op grond van het nieuwe leven dat wij ontvangen hebben, hebben wij een andere positie, een ander paspoort. Dat beginsel hoef je tegenwoordig ook niet meer uit te leggen. We krijgen een ander paspoort, u weet wel, getekend en wel, bedankt aan John Buurman. Een andere identiteit namelijk, een hemelse. En dat is wat uitgebreid uiteengezet wordt in het Nieuwe Testament en specifiek in de Hebreeënbrief. Wij leven niet onder het oude verbond, want wij zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt, zoals uiteengezet in bijvoorbeeld de Romeinenbrief, eventueel Romeinen Korinthen gelaten. En het vervolg daarop, zeg ik altijd, is of de Efezebrief of de brief aan de Hebreeën. Want die beide brieven gaan verder bij de opstanding van Christus en de consequenties daarvan. En daarom beginnen Efeze zowel als Hebreeën met te melden dat de Heer Jezus Christus de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft. Dit is Hebreeën 1 vers 3. En dat hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is hetzelfde als Efeze 1 vers 3. Waar staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Daar staat het veel korter, maar het komt tot hetzelfde neer. Wij leven namelijk voor God op grond van dat wij één plant geworden zijn met Christus. Een nieuwe schepping geworden zijn. En inderdaad, de Hebreeënbrief is gericht op, en ik zeg met opzet niet maar aan, het is gericht op wedergeboren mensen. Iemand zei, maar het is toch aan Hebreeën, dan moet ik u zeggen, nou, dat staat nergens. Dat heeft men erboven gezet, men moest er toch wat mee. Want anders had je erboven moeten zetten de brief aan de judaïserende christenen, of zoiets. Of aan de antinomianistische christenen, maar dat woord moesten ze nog uitvinden, vrees ik. Of wat ze maar hadden moeten bedenken. Het ding heeft geen titel. En ook officieel geen auteur. Dus wat er boven het boek staat, ja, daar mag je geen waarde aan toekennen. Ik ben het altijd met Sir Robert Anderson eens. Die zei, het titel van een boek is nodig om het te kunnen terugvinden. Verder moet je er niks van aantrekken. Desnoods geef je het een codenummer, maar ja, dat is lastig. Dus je geeft het een naam en dat maakt verder niks uit. Het gaat om de inhoud. En de brief is geschreven aan gelovigen, aan degene die, 3 vers 1 inmiddels, die de hemelse roeping deelachtig zijn geworden. Als het wat betekent, betekent het dat men deel heeft aan een hemelse positie in Christus, zoals elders uiteengezet, met name ook in de brief aan de Efeze. Daar ga ik verder niet op in. Maar wat er uiteengezet wordt, en u moet het dringend doorlezen, maar ik probeer wat snel hier doorheen te gaan. Wat uiteengezet wordt, is dat Christus onze hoge priester geworden is sinds zijn opstanding. Hij is de hoge priester van zijn volk, van zijn huis, heet dat eventueel. Want een huis is een volk. En een volk is een huis. En hij is hoge priester van zijn huis. Vers 6 van Hebreeën 3. Wiens huis wij zijn. Wij wel, maar zij niet. Als u begrijpt wat ik bedoel. Die wij, dat zijn gelovigen. Zijn wedergeboren mensen. Die hemelse roeping deelachtig zijn. 3 vers 1. Dan wel die, vers 6 weer, de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde vasthouden. Dat zijn wij. Dat wil zeggen wij die geloven. Staat er wat ingewikkeld. Maar het wordt wat praktisch gezegd. Wij worden geacht ook actieve gelovigen te zijn in ons dagelijks leven. En dat tot het einde, tot het doel dus, tot het doel toe. Dat is een beginsel dat wij een beetje zijn kwijtgeraakt, denk ik, in de loop der tijd. Wij leven uit geloof en zijn daarmee bezig het doel te krijgen van dat leven. Peter zegt dat, hè? Verkrijgende het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid uw zielen. Ergens in 1 Petrus 1, waar het maar was. Verkrijgende het einde, bezig zijnde te verkrijgen het doel van dat leven uit geloof. En dat doel is de zaligheid der ziel van uw praktische levenswandel namelijk. En daar gaat het hier ook over in dit Bijbelboek, hè. En dus staat er wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vastbehouden. Een paar jaar geleden heb ik hier eens een keer uiteengezet dat deze uitdrukking in een paar varianten een keer of 6, 7 voorkomt in deze zogeheten brief aan de Hebreeën. Want dat is het punt. Namelijk dat wij die geloven ook vast zouden houden aan dat beginsel. Het is hetzelfde als wat Paulus schreef aan de Galaten, wat ik net al heb aangehaald. Zijt gij met de geest begonnen en voleindig gij nou met het vlees? Nee, de bedoeling is je begint met de geest en dan ga je mee verder. Je bent wedergeboren, niet uit werken, maar uit geloof. En daarna leef je ook uit geloof. Brengt wel werken met zich mee, maar het komt daaruit voort. Daar wil ik het nu ook niet over hebben. Maar wel over het voorbeeld wat eerder aangehaald wordt. Het voorbeeld is namelijk in de volgende verse. Dus dat is vanaf vers 7. En dan de rest van het hoofdstuk uit tot en met hoofdstuk 4 eigenlijk. Het voorbeeld is een stuk uit de geschiedenis van het volk Israël. Daar wordt ons tot voorbeeld voorgesteld. Net als overigens in 1 Korinthe hoofdstuk 10. Daar gaat het ook over. Over een volk dat in Mozes gedoopt was en in de wolk en in de zee. Wat het maar was. Een volk dat allemaal, dat ze collectief zal ik maar zeggen, de geestelijke spijzen gegeten heeft. Het manna in de woestijn. En dat ook allemaal gedronken heeft uit de steenrots die volgde, staat er. Toch? En daarvan staat ook dat een deel van het volk tegen de Heer murmureerde. En er staat dat het de bedoeling is dat wij niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid vallen. Nog steeds 1 Korinthe 10. En waarom ik het aanhaal is om uitdrukkelijk vast te stellen dat wij van toen hebben niet met de vraag hoe een mens wedergeboren wordt en dus verlost wordt als zodanig. Maar hoe een wedergeboren mens, die geacht wordt verlost te zijn, vervolgens zou leven onderweg naar onderweg naar Canaan. Zoals het lied zegt. Hebben we dit nog? Ik bedoel te zeggen dat het voorbeeld dat gegeven wordt, een voorbeeld is niet voor de natuurlijke mens aan wie gezegd wordt, je moet tot geloof komen om behouden te worden. Maar het is een voorbeeld waarin tot gelovige mensen gezegd wordt dat ze uit geloof zouden leven om behouden te worden naar de ziel. Oké, terug naar Israël. Je moet natuurlijk de geschiedenis kennen. Het volk werd verlost uit Egypte. Dat is overdreven gezegd, want het werd pas een volk toen het verlost was uit Egypte. Daarvoor heette het gewoon de Hebreeën. Wie dat maar waren. Maar ze werden pas een volk officieel toen ze collectief, en voor zover ze eraan deelnamen, achter Mozes aan het land verlieten, uiteindelijk door de Schelfzee, want dat wordt geacht in de Bijbel de grens te zijn van Egypte. Nee, want een deel van de familie ging niet mee met Mozes. Een ander deel werd trouwens spijt op tand, dus vooruit. En bovendien was er nog heel wat vreemd volk. Ik heb het me laten uitleggen op Urk. Er was nog heel wat vreemd volk dat ook mee uittrok uit Egypte, achter Mozes aan. Want wat doe je als Egyptenaar of verdwaalde gastarbeider in Egypte als het land naar de kelder gaat? Want het rijk ging toch ten onder, heel Egypte. Wat doe je dan bij zo'n gelegenheid? Hoe red je je? En als je dan je kopje gebruikt, dan denk je, nou, misschien is het een optie om achter die Hebreeën aan te trekken, want door hun schuld, zij zijn de oorzaak van het hele gedoe. Dus als je ergens de goede partij moet kiezen onderweg, dat lijkt de goede partij te zijn, dus we lopen gewoon mee. Second line, hebben ze me uitgelegd in New Orleans. Je loopt er gewoon achteraan. Met de muziek mee heet dat. En dat staat in de Bijbel, want er staat er ging met een boel vreemd volk. Die staan er niet eens van Abraham, Isaac en Jacob af. Maar ze kregen wel deel aan de zegeningen van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Zoals u en ik. Nou ja, ik moet het met enige aarzeling zeggen, want ik ken u niet. Niet goed genoeg voor dat doel. Maar zoals u en ik, wij waren toch in ieder geval vreemd van het burgerschap Israëls. En vreemdelingen en bijwoners zonder God in deze wereld. En we zijn nabijgebracht in Christus. En we worden met de gelovigen uit de Joden gebouwd tot één volk. Een priesterlijk volk op één en hetzelfde fundament. En dat is Efeze hoofdstuk 2. Ik doe het er niet om, maar ja, het is nou eenmaal in mijn ogen een parallelle brief. En wat ons dus voorgehouden wordt, is dit. Dat volk werd wel uitgeleid uit Egypte, toen was het een verlost volk. Het was niet meer in slavernij. Het was niet meer in de macht van de farao en zijn legers. Het was niet meer ondergeschikt aan de eerste beginselen van een Egyptische wereld. Ze hoefden niet meer tichelen te strijken, per definitie een religieuze aangelegenheid. Wit maken, dat is strijken, wit maken. Egaliseren, gladstrijken, cultiveren, beschaven. Wat godsdienst geacht wordt te doen. Ze waren daarvan verlost, ze waren een verlost volk. Alleen ja, ze waren nog niet op de plaats van bestemming. Maar het zijn twee dingen. Is een van de grote problemen altijd geweest. Men heeft zich gefixeerd op het eerste en daarna gedacht dat er niks anders was dan dat. En men heeft het verward met het tweede en dus nog steeds gedacht dat er niks anders was dan dat. Het is nog steeds het probleem binnen het christendom. Dus je zegt, de mens wordt behouden door geloof zonder de werken. Komt er altijd wel iemand die zegt, maar het staat op dat je door werken. En inderdaad, het staat er ook. Maar ik heb het u wel eens uitgelegd, meerdere malen, denk ik. Het zijn twee verschillende dingen. Het een heeft van doen met waar je vandaan komt. Je verlossing als zodanig, dat Egypte waaruit je uitgeleid bent, hopelijk. En het andere heeft van doen met hoe het nou zit met die erfenis waarheen wij onderweg zijn. Wij zijn verlost, maar komen wij ook in Kanaan aan? En ik bedoel, niet komen we ook in de hemel aan? Dat zou ik niet kunnen bedoelen, niet als ik achter de lessenaar sta met de Bijbel open. Want daar zijn we al. Als je dat wil horen, Israëlieten hadden meteen een Canaanitisch paspoort. Ze hoorden bij dat volk en de Heer had in dat land beloofd, was voor hen gereserveerd trouwens, zegt de Bijbel, van oudsher. Dus daar hoorden ze thuis. Ze waren alleen in het buitenland geboren. En ze waren onderweg naar het vaderland. U weet wel, vaderland. Dat is een oud woord. Leggen we later weer eens uit. Want dat mag niet meer, hè, vaderland. Maar toen maar weer. Maar dat land. Ze waren onderweg naar een vaderland dat ze nog nooit gezien hadden. Dat zegt trouwens Hebreeën ook. Hè. Maar dan ben je inmiddels in Hebreeën hoofdstuk 11, geloof ik. Als ik me goed herinner. En de vraag bij ons is dus... Want daar gaat het hier over. Wij zijn wel verlost uit Egypte, maar hoe zit dat nou met, niet maar de hemel, maar hoe zit dat met die erfenis? Want zij zouden dat land erfelijk bezitten. En het punt is dat van al die mensen die verlost werden uit Egypte, maar een enkeling, dat is weinig hoopgevend, dat maar een enkeling ook daadwerkelijk in Kanaan aankwam. Ik hoop niet dat we hier de statistiek op los moeten laten. Dat betekent dat op de 600.000 gelovigen er maar twee zijn. Want er waren er maar twee. Daar hoorde Mozes niet eens bij. Nee, niet omdat hij het niet verdiend had, maar omdat hij een bepaalde functie vervulde. Een rol speelde, moet ik eigenlijk zeggen. Alleen heb ik moeite met het woord spelen dan. Hij is nou eenmaal een beeld van de wet als zodanig. En daarom kwam hij niet in het beloofde land aan. Die hoort daar niet namelijk, eigenlijk, dan dus. symbolisch. Maar dat even terzijde. Het verhaal is dat men kwam bij Canaan en toen riep iedereen, ja, maar dat gaat niet wat worden, gaan we niet doen. We gaan niet naar Canaan, want dat land, dat is onbereikbaar voor ons. Dat kunnen wij niet in bezit nemen. Dat is menselijkerwijs onmogelijk. Nou, menselijkerwijs lieten ze weg. Ze zeiden gewoon, het is onmogelijk. En dus moesten ze maar wat anders. En toen zei hij, nou, als je niet wilt, als je zo weinig vertrouwen in mij hebt, dan breng ik je er niet. Nou ja, ik heb beloofd dat ik het valken zou brengen. Maar ja, dan wacht ik toch gewoon tot de volgende generatie. Dan heb je nog steeds het volk. Is dat hetzelfde volk? Ja, dat is hetzelfde volk. Alleen leefden er toen nog maar twee van allen die de uittocht uit Egypte hadden meegemaakt. Maar het is hetzelfde volk. Hoeveel mensen leven er nog in Nederland die de Eerste Wereldoorlog hebben meegemaakt? Misschien halen we er twee. Nog net. Ik weet het niet, maar is het hetzelfde volk? Ja, het is hetzelfde volk. Maar het zijn allemaal andere mensen. Het is de volgende generatie, in elk geval. En dat is wat er gebeurd is. En dat is wat hier, maar ook in 1 Korinthe 10 feitelijk aangehaald wordt. De bedoeling is namelijk dat nu wij verlost zijn, wij leven onder andere beginselen. Dat zijn nooit de menselijke beginselen, maar het zijn de beginselen van het nieuwe verbond. Dat zijn die beginselen die zeggen dat God ons geeft wat wij nodig hebben, want wij leven nu eenmaal in omstandigheden waarin helemaal niet te leven valt. En het probleem wat ik ermee heb met dit uit te leggen, is dat deze dingen hun uitwerking ook daadwerkelijk gehad hebben op de wereldgeschiedenis. Het is echt veel groter dan uw of mijn persoonlijke leven. Maar niettemin, voor uw en mijn persoonlijke leven geldt dat inderdaad. Wij zijn in een positie terechtgekomen waarin helemaal niet te leven valt eigenlijk. We zijn in een woestijn, in een niemandsland. Wij leven niet onder de wet, maar hoe kun je nou in een wereld leven zonder wetten? Nou ja, hoe dat kan. Je moet ook uitgaan buiten die wereld. En daarna wordt de vraag hoe dan? En dan wordt het oeverloos, hè, de discussie daar hoe dan? Sommigen deden het letterlijk, emigreren. Maar ja, die werden wel achterhaald in de loop van de tijd. Want zo gaat dat nou eenmaal. Sommigen sluiten zich op in een klooster. Maar ja, dat kan ook niet blijven bestaan met de poort dicht. Dus ja, je ontkomt daar niet aan. Hè? Ook al brouw je in het klooster je eigen bier, dan nog. Je hebt ook wel eens wat anders nodig dan bier. Niet waar? Dus dan moet je er toch buiten wezen. Wat maken ze nog meer in het klooster? De eerste levensbehoefte, dat merkt u. Ja goed, doe maar. Maar mensen sluiten zich af, worden zonderlingen enzovoort. Maar dat is ook niet de bedoeling. Maar het gaat om geestelijke dingen. Het gaat hoofdzakelijk om het bewustzijn dat je in de wereld een vreemdeling bent. Israël in de woestijn was zich heel goed bewust van dat er al die andere volken omheen waren. Soms liepen ze er ook tegenop enzovoorts. Ze hadden van alles mee van doen. En ze hadden ook inderdaad van doen met het klimaat. Ik bedoel met het weer dus. Hè. Op tamelijk lange termijn, ja, want het duurde 40 jaar. Dus ze hebben er echt wel mee van doen gehad. Maar het punt was, de Heer zou voor hen zorgen, daar. En dat onttrekt zich aan alle natuurkundige wetten, om zo te zeggen. Het onttrekt zich aan alle menselijke redenering. En dat is waarom ik me zo op kan winden als men probeert weer het christendom, dan wel ons christenen, te organiseren en te onderwerpen aan allerlei dingen en beginselen die men in de wereld heeft uitgedacht. Het is dwaasheid. Het is per definitie onzin. Dat is nou juist waar we van verlost zijn. Van dat soort dingen. Van een greep die de wereld op ons heeft. En van dat wij een plaats moeten innemen in het grote geheel van ons land. Of de wereld, of de mensheid, of het heelal, de planeet. Of wat het maar was allemaal. Dat is nou net waar we aan ontrokken zijn. In ons denken, in elk geval, in ons bewustzijn. Verder geldt voor ons net zo goed als voor Israël in de woestijn. Elke dag gaat de zon op en weer onder. Soms zien we hem ook nog. Dan valt het weer mee. Maar Maar de ene dag reigt zich aan de andere. En intussen word je ook ouder. Behalve die twee, die werden niet ouder, dat weet u toch, hè? En hun schoenen ook niet, trouwens. Jozua en Caleb, die twee toch? Nou ja, laten we zitten. Maar dit is de normale gang van zaken. Maar het punt is dat wij in onze levens niet afhankelijk zijn van die wereld, maar afhankelijk zijn van wat de Heer ons geeft. En de bedoeling is dat wij ons dat bewust zijn. That's all. Dat we daaruit leven. En dat verandert het leven. Het probleem van de wereld om ons heen is dat je daar dingen kunt doen en zeggen, maar dat je altijd oploopt tegen de waan van de dag, tegen de tijdgeest. Ken u dat woord nog? Tijdgeest. Dat heet tegenwoordig trends enzovoorts. Hypes heet het, geloof ik ook, maar vooruit. Tegen de tijdgeest, sommige dingen kun je niet doen, domweg. Want dan breng je jezelf dan wel anderen in moeilijkheden enzovoorts. Je bent eraan gebonden aan die wereld. Maar de Heer trekt ons daaruit en plaatst ons apart in een gemeente, in een huisgezin, zei de psalmist. Wat was dat? Psalm 68, geloof ik. Wij waren eenlingen. Maar hij plaatst ons in een huisgezin. In 1 Korinthe heet het gewoon, hij maakt ons leden van zijn lichaam. En in Hebreeën heet het, wij worden lid van zijn volk. In Efeze trouwens ook. Wij worden lid van zijn volk. En dat volk wordt bestuurd, staat onder het gezag van, nou ja, in dit geval onder het gezag van Aaron. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is de uiteenzetting hier. En wat van ons verwacht wordt, is simpelweg dit. Onze trouw aan, onze onderwerping dus, want dat is hetzelfde in de praktijk, aan onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is uiteraard niet Aaron, maar het is de Heer Jezus Christus. En die is ons hoofd. Die zou voor ons zorgen. Die geeft ons wat wij nodig hebben. Leest u maar in het Oude Testament al die wetgeving over de priesters, de zonen van Aaron en de functie van de hoge priester en hoe dat in elkaar steekt. Dat het een groep van ambtenaren is, zal ik maar zeggen, waarbij het hoogste gezag berust bij Aaron, de hoge priester, die verantwoordelijk is voor de hele dienst aan God. En zo is het in onze dagen met ons. Wij maken deel uit van dat priesterlijke volk. En degene die het hoofd is van het volk is Christus. En hij is dus hoofd van de dienst aan God. Als u God wil dienen, als u godsdienstig wilt zijn in de echte Bijbelse betekenis, dat kan, maar die dienst loopt via de Heer Jezus Christus. Die geeft ons het een en ander te doen, geeft ons een plaats in het geheel, maar geeft ons ook onze toelagen. Of hoe heet zo'n ding? Zoiets. Hij geeft ons wat wij daarvoor nodig hebben, zeg ik altijd maar samenvattend. Als we te eten moeten hebben, dan geeft hij ons te eten. Als we te drinken moeten hebben, geeft hij te drinken. Dat is wat uitgebeeld wordt. Als er een vijand is, zorgt hij dat die vijand overwonnen of op zijn minst wederstaan kan worden. Enzovoort. Dat is waar het over gaat. En zo zijn we onderweg naar de erfenis. En dat is wat hier uiteengezet wordt. En ons wordt geadviseerd om niet onze harten te verharden, zoals Israël in de woestijn, 40 jaar lang, bij Massa en Meriba, bij de verbittering en de verzoeking. Dat is Hebreeën 3 vers 8. Massa en Meriba. Verbittering en verzoeking heet het. Al waar mij uw vaders verzocht hebben, dat is die plek waar het water uit de rots kwam uiteindelijk. Maar ze murmureerden tegen de Heer. En dat is precies wat ook aangehaald wordt in 1 Korinthe 10. Ze dronken uit dezelfde steenrots, maar ze hebben de Heer verbitterd, enzovoorts. Zie? Wij zouden het niet doen. Tegendeel. We zouden de Heer volgen en niet dwalen. Vers 10. Daarom was ik vertorend over dat geslacht en sprak, altijd dwalen zij met het hart. Want dat is het punt, hè. Het is vooral met het hart. Met die inwendige mens. Het heeft van doen met niet hoe we leven in de zin van wat we doen, maar hoe wij beleven. Wat het met ons doet, hoe we onze eigen positie zien. onze levensbeschouwing, onze wereldbeschouwing. Dat is wat het is. Of als ik weer eens in Romeinen 12 terechtkom, zeg ik, het is een verandering van denken, zit in ons gemoed. Maar die Israëlieten, die waren niet op de Heer georiënteerd, maar op de omstandigheden. En dus altijd dwaalden zij. En u zult zeggen, ja, in de woestijn. Nee, met het hart. En zij kenden mijn wegen niet. Zij wisten er misschien wel van, dat moet wel. Maar ze hebben ze niet erkend, om een of andere reden. Dat vind je trouwens ook in religie in het algemeen terug. Hè? Men kent die God, men kent ook allerlei leerstellingen met betrekking tot de toekomst. Men kan ze ook ophoesten, dat is niet de nette uitdrukking, maar men kan ze ook reproduceren. Men weet precies hoe de leer is, maar men gelooft er in de praktijk van het leven geen klap van. U weet wel. De uiteenzetting wordt altijd gevolgd met, maar dat kan nog heel lang duren. Dat is hetzelfde als, maar wij geloven er geen klap van. Nou ja, wij hopen dat het nooit gebeurt, dat kan het ook betekenen, maar dat is hetzelfde. Het leeft niet echt. Net zo min als dat bij het Jodendom de komst van de Messias leeft. Dat is een vaag idee. Een vaag idee, van eenmaal dan komt er iemand, Lucky Luke of zo, of wie er maar komt, Batman, of een andere stripfiguur, en die komt het heelal redden, nou ja, op zijn minste planeet. Nee, Star Wars ken ik niet zo goed, dus helaas moet ik u hieraan schuldig blijven. En die Disney-films ken ik ook eigenlijk niet, toen maar. Maar er komt ooit een keer iemand en die komt het zaakje oplossen. De ridder op het witte paard. En die kust dan door een roosje of wat hij maar doet. Maar dan ineens dan is de hele schepping weer hersteld en verdwijnen de doorns van de rozenstruiken, zal ik maar zeggen. En u weet wel, dat weet iedereen. Maar waarom weet iedereen dat? Omdat de mensen dat weten. En dat moet een keer zo gebeuren. Maar we weten ook, dat wat ik u net vertel, dat is natuurlijk allemaal fictie. Dat zijn sprookjes. Dat heeft men bedacht. Want de Bijbel zegt, nee, het komt echt. Dat is wat gaat gebeuren. En wij geloven daarin. En Israël geloofde daar niet in die woestijn. Ze waren wel verlost, maar ach, voor het leven van alle dag menen ze toch dat ze het allemaal zelf moesten doen en murmureren tegen de Heer. En ze moesten ze nodig inspraak hebben. Ze zeggen dat de Grieken het uitgevonden hebben, maar soms denk ik dat de Israëlieten de democratie hebben bedacht. We moesten inspraak hebben in het verhaal. En protesteren dus tegen de wegen des Heeren. Ze hebben mijn wegen niet gekend. Het is eeuwen later dat de Heer via Jesaja precies hetzelfde zegt. Hij zegt, jullie kennen mijn gedachten niet, jullie kennen mijn wegen niet. Maar de reden daarvoor is een simpele. Je luistert niet naar me. Jesaja 55. En dus, omdat ze die wegen niet kenden, zegt de Heer, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn. Dit is vers 11 inmiddels. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Ik vind nog altijd frappant dat de Statenvertaling dit goed vertaald heeft. Indien zij in mijn rust zullen ingaan. De latere vertalingen die ik mij herinner hebben allemaal nooit zullen ze in mijn rust ingaan. Hè? Maar dat is niet hetzelfde, dat staat er ook niet. Dat is een interpretatie geweest. Het is inderdaad indien. Elders lees je, zo zijn mijn rust zullen ingaan. Het is ontleend in elk geval aan Psalm 95. Dat gaat precies hierover, Psalm 95. Daarnaar wordt verwezen. Daaruit is het eigenlijk compleet geciteerd. Als u mij vraagt, en het verwijst naar de geschiedenis in Numeri, dan wel Deuteronomium. Maar het is uit Psalm 95. En dat woordje indien dat daar gebruikt wordt, ja, dat betekent ook inderdaad indien en niet nooit. Dat betekent, ze gaan niet in tenzij. Indien wil zeggen voorwaardelijk. Dat er een voorwaarde aan verbonden is. En welke voorwaarden dat is, dat blijkt uit de rest van het schriftgedeelte. Voor het doel hoef ik niet eens te zeggen, dit staat er in het Grieks of dat staat er in het Hebreeuws van Psalm 95. Het blijkt gewoon uit de context. Ze zouden wel zijn rust ingaan, maar ze zouden dan wel aan een voorwaarde moeten voldoen, namelijk die van geloof. En dat staat hier verderop dus ook, hè. En daarom komt er meteen een waarschuwing vanaf vers 12. Zie toe, broeders, dat niet de enige tijd, let op dat het gezegd wordt tot gelovigen, broeders. Zie toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos en ongelovig hart om af te wijken van de levende God. Dat is wat de Israëlieten deden, hoewel ze verlost waren uit Egypte. Het is wat christenen doen, net zo goed, hoewel ze verlost zijn. Ze beginnen met de geest en volleindigen met vlees, zei Paulus in Galaten. En hij zei, wie heeft u betoverd? Want hij schijnt het als een betovering te beschouwen. Om voor de hand liggende redenen. Maar wat we zouden doen, vers 13 is, maar vermaand elkander te allen dagen, zolang als het heden genaamd wordt. Want de uitdrukking was die van heden, vers 7 hier. Maar uit de psalm, heden indien gij zijn stem hoort. Dat wil zeggen vandaag nog. Heden. En het is heden, elk moment als je dit zegt of als je het leest, dat is heden. Vermaand elkander te allen dagen, dat wil zeggen elke dag, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding der zonde. Als ik dit lees, denk ik altijd aan Petrus, het is inmiddels de tweede Petrusbrief, die dan zegt, ja, ik heb dit al eens eerder gezegd en jullie weten ervan, maar ik blijf het gewoon zeggen. Totdat ik doodga. Nou ja, zolang, dat zei hij niet. Hij zei, zolang ik in het vlees ben, zal ik u hiervan vermanen. Het is wel steeds hetzelfde, het is dezelfde boodschap. Maar, zegt Petrus, ik word er niet moe van en jullie hebben het nodig. En Paulus doet hier bij de Hebreeën hetzelfde. Elke dag, zolang het heden genaamd wordt, zal men elkander vermanen. Opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding der zonde. Het is wat later heet in hoofdstuk 10, dat we op elkander zouden acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken, vers 24. Van hoofdstuk 10 was dat. Het is onze bezigheid om elkaar daarop te wijzen. En daarna neem ik even een sprongetje en kom in Hebreeën 3 vers 17 tot en met 19. Ik vind het een prachtig schriftgedeelte omdat daar woorden gedefinieerd worden. Dat is van groot belang om ze te begrijpen. Want daar wordt de vraag gesteld over welke is God dan vertoornd geweest 40 jaar lang. Wie waren dan die lui die wel verlost werden uit Egypte, maar die toch niet in Canaan aankwamen. Wie waren dat? Over wie is hij vertoornd geweest? Die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn, staat er. Was het niet over degene die gezondigd hadden? Ja, dat zijn degenen dus die in de woestijn zijn overleden. Toch? Wel verlost, maar niet in Canaan aangekomen. En nog een keer dezelfde vraag. En welke heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan, anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren? Zij hadden namelijk gezondigd, vers 17, zij waren ongehoorzaam, vers 18. Dat is dus hetzelfde. Dan wel, de zonde waarover vers 17 spreekt, is die van ongehoorzaamheid uit vers 18. En dan nog een keer, vers 19. Wij zien dan dat zij niet hebben kunnen ingaan in Canaan vanwege hun ongeloof. Zodat je drie termen krijgt voor precies hetzelfde: zonde, ongehoorzaamheid en ongeloof. En daarvoor worden wij dus gewaarschuwd. voor zonde, voor ongeloof, voor ongehoorzaamheid. Voor niet willen luisteren naar het woord van God. Want dat is dus wat ongehoorzaamheid is. Hè? Dat is niet maar niet doen wat je opgedragen krijgt. Het is niet willen horen naar wat er gezegd wordt. Ongehoorzaamheid. Niet willen horen. Niet willen geloven. Niet willen leven uit geloof. Zo heet het later ook in het eind van hoofdstuk 10 in elk geval. En verder struikelden wij nou in vers 18 over het woord rust. Welke heeft hij gezworen dat ze in zijn rust niet zouden ingaan? Die rust namelijk, dat is een woord dat hier, ik meen, 11 keer gebruikt wordt in dit gedeelte vanaf hoofdstuk 3 vers 11. Indien zij in mijn rust zullen ingaan, ontleend dus aan Psalm 95. En daarna wordt het hier 11 keer genoemd. Ja, 11 keer, klopt. Ja. Het is namelijk de term ter aanduiding van de situatie in Kanaan. Eigenlijk. De bedoeling is namelijk dat de term, de uitdrukking is niet van het leven onder de wet. Dat is namelijk altijd strijd en omzwervingen. Men moet allerlei wegen bewandelen. En rust wil zeggen dat men inderdaad aan het eind daarvan gekomen is. Dat dat allemaal niet meer hoeft. En dat is het hele idee. De rust. Bovendien, maar misschien moet ik dat een andere keer weer eens uitleggen. Maar bovendien, dat woord rust is een synoniem voor het zitten. Dat woord dat gebruikt wordt voor de positie van de hoge priester aan de rechterhand Gods uit Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand. Dat woord wordt namelijk ook vertaald in het Hebreeuws van het Oude Testament, wordt ook vertaald met rusten. En de Statenvertalers doen dat soms ook. Hè? De ark rustte op de Ararat. Ja, je kan ook zeggen, de ark zat op de Ararat. Maar ja, dan denk je, daar zouden ze een stoel klaargezet hebben of zo. Het is maar wat je onder die woorden verstaat. Maar het heeft de betekenis van die ark, die het schip, dat dreef een eind rond. Dat weet u, bijna een jaar, een heel jaar eigenlijk. En toen kwam hij tot rust. En dus rustte op de Ararat, zo heet dat. Als, bij bouwwerken heet dat ook zo. Hè? Bouwwerken worden gebouwd op een fundament. Rusten op een fundament. Een rusting is dus ook de basis van iets. Het kan erop gebouwd worden. Maar dat hele begrip rust en zitten, die twee begrippen die horen bij elkaar. Dat is eigenlijk één en hetzelfde ding. Want van Christus wordt hierna gezegd dat hij zelf zijn rust, de rust is ingegaan. Dat is vers 10 van hoofdstuk 4 inmiddels. Wie ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Kortom, wij worden geacht de rust in te gaan, zoals Christus de rust is ingegaan, zittend aan de rechterhand Gods. En dat is weer ontleend aan de zevende dag uit Genesis 1. God rustte van zijn werk. Dat wil zeggen, dat is het einde van dat werk van die zeven dagen enzovoorts. En het idee is dat zodra men verlost wordt uit deze wereld, gaat men de rust in, was het idee. Maar dan moet je ook daadwerkelijk ophouden met dat idee van we moeten iets tot stand brengen, we moeten iets bereiken, we moeten de wereld verbeteren, dan wel in stand houden, de planeet redden of wat je nog maar meer moest allemaal. En je houden aan al die conventies die de mensen kennelijk onder elkaar hebben afgesproken, al dat soort dingen meer. Oké, je ontkomt daar misschien dan in de praktijk niet werkelijk aan, maar in je gedachten kan dat wel. Dat is klassiek hoor. Ook ongelovigen hebben de kreet uitgevonden. Gedachten zijn tolvrij. Dan heb ik een belastinginspecteur wel eens gesproken. Die had daar zo toch zijn vraagtekens bij. Of dat wel zo was. Maar hij kon het ook niet tegenspreken. Dus we houden het er maar op. Gedachten zijn tolvrij. Het is maar hoe je de dingen ziet en beleeft. En dan moet je in de wereld een beetje aanpassen. Maar dan zing je af en toe gewoon dat lied. Dit is mijn wereld niet. Of als je conservatief bent, zing je met Johannes de Heer mee. Ik bewoon een andere wereld. Let op, ik ben niet op reis naar die andere wereld. Ik ben er al. En zo zou men leven als Israëliet in de woestijn. Als burgers van dat Kanaan waarheen men onderweg was. Onderweg naar die erfenis die voor ons bewaard wordt. Maar dit is 1 Petrus 1, vers 3. Wedergeboren tot een levende hoop. Kortom, wedergeboren tot een onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Nou ja, die bewaard wordt voor u, die zelf bewaard wordt, want de Heer bewaart ons en leidt ons daar naartoe. U weet, ik vind dat het hele begrip leiding in dit verband een omstreden begrip is, maar de Heer leidt ons, maar de vraag is waar naartoe? Het antwoord is naar die erfenis, naar onze zoonstelling, naar dat eeuwig erfdeel en onderweg leven uit zijn hand. Daartoe heeft hij ons verlost in het verleden en daartoe zijn we dus onderweg naar dat beloofde land. En wat er hier ook gebeurt, ja, ik wil het niet bagatelliseren wat er hier gebeurt, maar ik moet wel zeggen dat ik het moet relativeren. Dat wil zeggen, wat er ook gebeurt, wij zijn des Heren en er is niemand die ons uit zijn hand kan rukken. En hij heeft ons gekocht en betaald uit deze wereld en die laat niet varen het werk zijner handen en hoe dat allemaal maar heten mag, hij zou met ons zijn, niet begeven, niet verlaten, hij zou ons brengen in die erfenis die hij voor ons bestemd heeft en van ons verwacht hij precies wat de Hebreeënbrief zegt en wat al die andere brieven zeggen, niet anders dan onderwerping aan Christus, aan het woord van God dus, omdat we zouden wandelen daadwerkelijk als verlost volk, als kinderen Gods, onder leiding van die ene herder, dan wel onder leiding van die ene hoge priester die ons inderdaad zou brengen in de erfenis. En voor dat doel, maar ja, dat is het eind van hoofdstuk 4 dan, voor dat doel melden wij ons dus inderdaad bij hem aan. En daar, ja?
Ik vind Colossenzen 3 vers 1 duidelijk zeer.
Lees hem eens hardop.
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God.
Ja. Ja. En in de Hebreeënbrief wordt hetzelfde gezegd, maar dan aan de hand van de Oud-Testamentische symboliek. En in bijzonder die van de Grote Verzoendag. Namelijk dat wij zouden zoeken de dingen die boven zijn, dat was Colossenzen 1, maar de Hebreeënbrief zegt, laat ons dus ingaan tot de troon der genade, achter het voorhangsel, dwars door het heiligdom, dat wil zeggen door het heilige van de tabernakel of tempel, door het voorhangsel tot daarachter, tot het heilige der heiligen. Daar stond maar één ding, dat was de ark des verbonds. Nou ja, met wat erbij hoorde, maar het was maar één ding fundamenteel, de Ark des Verbonds. En dat heet dus hier de troon der genade in vers 16, het laatste vers van Hebreeën hoofdstuk 4. Laat ons vrijmoedig dus daarin gaan. En in hoofdstuk 9 van Hebreeën wordt dan weer uitgelegd dat dat heilige der heiligen, waar die Ark des Verbonds staat, dat dat een beeld is van de hemel zelf. Staat er uitgebreid. Maar ook van het nieuwe verbond. En dat is het hele punt, hè. Wij leven niet onder het oude verbond. Wij zijn verlost uit Egypte. Wij leven niet in de slavernij of dienstbaarheid, ook niet van de wet. Maar wij leven onder het nieuwe verbond en bovendien in een hemelse positie, feitelijk. En vandaar die beeldspraak uit de tabernakel. Het is niet meer een truc die uitgehaald wordt, maar het punt is dat die dingen vooraf afgebeeld zijn geworden in deze typen, zoals we die kennen uit de Oud-Testamentische eredienst. En deze uitspraken uit Hebreeën 5 worden daarna inderdaad herhaald in Hebreeën hoofdstuk 10, met weer andere woorden, waar opnieuw staat in 10 vers 23, laat ons de onwankelbare belijdenis des geloofs of der hoop, wat je maar wil, vasthouden. Want we zouden immers vasthouden, weet u nog, die belijdenis. Laat ons dat vasthouden. En laat ons, vers 25, onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Dat is die bijeenkomst rondom die troon der genade, waar wij geacht worden ons te melden. Ik heb u dat vaker uitgelegd, dus ik ga er nu maar wat sneller omheen. Maar dat is die bijeenkomst. Daar ontmoeten we elkaar, bij de Heer namelijk. In die positie, daar vinden we ook onze gemeenschap, dat is wat ons bindt. Wij hebben die wereld achter ons gelaten. We hebben ons in dienst gesteld van de Heer Jezus Christus. En daar zijn wij ook in de praktijk met elkaar verbonden. Dat is de enige echte onderlinge bijeenkomst. En die zouden we niet nalaten. En als we dat wel doen, heeft het grote gevolgen. Dat staat erachter. Want dat betekent dat van ons leven hier op aarde in de praktijk niks overblijft. Nou weet ik dat er mensen zat zijn die daar geen enkele moeite mee hebben. Dat er niks van overblijft. Zowel ongelovigen die daar geen probleem mee hebben, maar gelovigen soms ook niet. Vele gelovigen hopen namelijk ook dat ze als ze straks bij de Heer zijn en niet meer hier op aarde, dat ze dan alles vergeten zijn van hun leven hier. En zal ik u wat zeggen? Ik reken erop dat ik dat alles weer weet. Maar dan ook echt alles. Zoals het lied zegt, eenmaal zullen wij het begrijpen. Bij de Heer. En zo zijn er nogal wat liederen trouwens. Want zo zit dat nou juist, hè. Het is uiteraard net andersom. Dan kijken we terug en dan zien we alsnog wat de Heer in onze levens gedaan heeft. En dan weten we zeker dat het geen mensenwerk was. Enzovoorts. En dan weten we ook dat bepaalde zaken uit onze levens wel mensenwerk was. Maar goed, daar is dan mee afgerekend. Dat is waar het over gaat. Maar die positieve verwachting kan er alleen maar zijn als we daadwerkelijk die onderlinge bijeenkomst niet nalaten, maar integendeel ons melden bij die troon der genade. Kortom, dan horen wij, 10 vers 39, tot degene, niet die zich onttrekken ten verderve, maar behoren wij tot degene die geloven tot behouding van de ziel. Ja, dat is wat het is. Ja. Zie? En dat wens ik u toe. Niet maar voor het zojuist aangebroken verse jaar, kalenderjaar, maar voor de rest van uw leven. Zoals Petrus het zei, de bedoeling is dat wij de dagen die ons over zijn in het vlees, dat wij daarin de wil van God zouden volbrengen. Zouden leven in bewustzijn dat wij kinderen God zijn, dienstknechten van God, maar ook kinderen en dus zonen van God. En daarom erfgenamen onderweg naar de vervulling van de betere beloftenissen. Dus weer Hebreeën. De betere beloftenissen die ons gedaan zijn onder zijn nieuwe verbond. En we willen de Heer daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen. Dat wij niet hoeven te blijven in de duisternis van deze wereld, maar integendeel dat u ons trekt uit uw duisternis tot uw wonderbaar licht, omdat we daarin zouden wandelen. En dat u ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw, omdat we nu reeds zouden wandelen binnen die toekomende eeuw waarin niet wet of dood heerst, maar waarin genade heerst. En waarin wij hebben een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wij danken u daarom, Vader, dat we ook vandaag weer hier mochten zijn. Om ons te bepalen bij wie wij in u geworden zijn. Bij die grote zaligheid waarop wij acht mogen geven, omdat wij ons bewust zouden zijn dat die wereld om ons heen daar altijd al was en het was daar altijd al duister. Maar tegelijkertijd dat wij deel uitmaken van dat volk dat u zich verkiest uit de volken. Een volk voor uw naam, een volk van eerstgeborenen, een volk van priesters en koningen voor uw naam met een geweldige toekomst. En we danken u dat we in dat besef mogen leven en in dat besef ook de toekomst tegemoet mogen zien. En mogen uitzien, zelfs met verlangen, naar de spoedige verschijning van u als onze Heer en Heiland, om alsnog uw heerlijkheid te openbaren in deze duistere wereld. Wij weten dat het gebeuren zal en wij zien eruit. En in afwachting daarvan mogen we ons geborgen weten bij u en een beroep doen op uw beloften, waarbij u beloofd hebt ons niet te begeven, ons niet te verlaten en ons te leiden naar die geweldige bestemming in heerlijkheid. Weest u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.